2 Korinthe 12, vanaf vers 1, waar staat: te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd er daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zei de apostel Paulus aan het einde, bijna aan het einde tenminste, van 2 betrekkelijk lange Korinthebrieven. Ik weet niet hoe u dat hebt met die Korinthebrieven, maar misschien zijn ze niet zo lang, een aantal bladzijden. Maar ik vind ze altijd wel lang. Heel uitgebreid spreekt de apostel langdradig, en dan zeg ik het toch voor mijn gevoel vrij netjes, spreekt de apostel daarin deze Korintiërs toe, die nou eenmaal ook tot in onze dagen een reputatie hebben opgebouwd van weliswaar christenen te zijn, maar dan toch in ieder geval vleeselijke christenen. Dat wil zeggen dat zij gericht waren op aardse, op zienlijke dingen, zich daarmee bezig hielden. Dat wil niet zeggen dat ze ongelovig waren, want zo is het dan ook weer niet. Maar het wil wel zeggen dat zij als gelovigen leefden in de wereld en feitelijk ook als deel van de wereld en zienden ook op zienlijke dingen. Het is er ook geen wonder dat de apostel Paulus met deze mensen, laten we zeggen, overhoop ligt. In de praktijk moet ik natuurlijk zeggen, hij heeft moeite met hen. Al kan beter gesteld worden dat hij niet zozeer moeite heeft met de Korintiërs, maar dat de Korintiërs eigenlijk moeite hebben met de apostel Paulus en zijn boodschap. Dat is een trieste zaak. En dat is een waarheid die ons al voorgehouden wordt meteen aan het begin van de eerste Korinthebrieven. Aan het begin van de eerste Korinthebrief. Dat wil zeggen dat vanaf de eerste woorden die de apostel schrijft aan deze gemeente tot de laatste aan toe, hij hen erop wijst dat zij georiënteerd zijn op verkeerde zaken. Waarbij weliswaar met hun geloof als zodanig niets mis is, maar er is wel iets mis met de praktische uitwerking van hun geloof en zeker met de verwachting die deze gelovigen dan eventueel hebben. Wel, ik ga met de deur in huis van, dan kom je terecht in 1 Korinthebrief hoofdstuk 1, waar meteen na de allereerste groeten van de apostel hij hen confronteert met de eigenaardige omstandigheid in die gemeente, althans in Paulus' ogen eigenaardig, dat de een zegt: ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik van Kefas en ik van Christus. Dat lees ik uit vers 12 van 1 Korinthe 1. En dat is de achtergrond en aanleiding van het schrijven van deze brief. Immers, wanneer wij gelovigen zijn geworden, dan zijn wij het eigendom des Heren. En dan zijn wij niet gebonden aan een of andere aardse verdeeldheid of een of andere aardse leider. Want het blijft natuurlijk zo dat Paulus, Apollos en Kefas in elk geval gewone mensen zijn die weliswaar in dienst van de Heer stonden, maar niettemin gewoon broeders, zou ik moeten zeggen. En het eigenaardige is dan ook nog dat in het rijtje zelfs de titel van Christus, van de Messias, voorkomt. Alsof er verschil zou bestaan tussen Paulus, Apollos, Kefas en Christus. Wel, als het goed is, is er geen verschil tussen. Ik moet meteen zeggen dat de apostel dat dan ook zegt in de volgende hoofdstukken. En hij bestraft deze Korintiërs dat ze zich verbinden aan de naam van de een of andere voorganger. En de apostel legt dan ook uit, in ieder geval in hoofdstuk 3, dat Paulus en Apollos in dienst zijn van dezelfde Heer, aan hetzelfde bouwwerk werken of eventueel op dezelfde akker werken en aan dezelfde oogst enzovoorts. En dat het God zelf is die de wasdom geeft, van wie de kracht vandaan moet komen tot opbouw van de gemeente als zodanig en ook tot opbouw van de individuele gelovigen. En ik moet er eerlijk ook bij zeggen dat de naam van Petrus, Kefas namelijk, in het Aramees, dat de naam van Petrus voor de gelegenheid maar overgeslagen wordt, waarbij te vrezen valt dat inderdaad de rol van de apostel Petrus in deze niet beter maar niet genoemd kan worden. Het schijnt niet zo fraai geweest te zijn. Bovendien, wij weten dat uiteraard. Wij kennen de apostel Petrus als de man die al gauw een paar stappen vooruit doet als hij de kans krijgt. Wij kennen hem onder de mooie Nederlandse uitdrukking Haantje de Voorste, niet waar? Maar wij kennen hem ook als de man die ook heel snel weer een paar stappen achteruit doet. Dat is misschien minder bekend, maar zo is het natuurlijk wel. Bekend is van de apostel Petrus dat toen het zo uitkwam, hij maar weer gewoon volgens de Joodse wetten en regels ging leven enzovoort. Hij zal er ook wel een excuus voor gehad hebben, maar op een zodanige manier dat hij daardoor als apostel en als degene die het voorbeeld zou moeten geven, de gelovigen mee terugtrok onder de wet waaruit zij eigenlijk zojuist verlost waren. En hoe dat ook zij en wat voor excuus de man dan ook gehad kan of mag hebben, het neemt niet weg dat de apostel Paulus daar beet van krijgt en hem dan ook inderdaad in de volgende brief, dat is de Galatenbrief, min of meer de mantel uitveegt, hè? Weer in gewoon Nederlands. En neemt het hem hoogst kwalijk dat de man een paar stappen terug deed en maar zo door de omstandigheden, aan de omstandigheden en de omgeving toegaf en weer leefde onder de wet. Te vrezen valt dan ook dat de apostel Petrus niet alleen in Korinthe gediend heeft met het woord, dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn, maar kennelijk heeft hij dan toch nogal het een en ander toe bijgedragen dat deze Korintiërs inderdaad op aardse dingen gingen zien. Onder de wet gingen leven wellicht ook, maar het moet duidelijk zijn dat het leven onder de wet en het gericht zijn op aardse dingen volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde is. En het wordt door de apostel samengevat, door de apostel Paulus, onder de uitdrukking de eerste beginselen der wereld. Waardoor deze Korintiërs kennelijk geleid werden. Hoe dan ook, ik kan natuurlijk moeilijk met u de beide Korinthebrieven samenvatten, maar als u voor uzelf de moeite zou nemen om gewoon voorin in 1 Korinthe 1 te lezen, dan zult u zien dat de apostel Paulus in de eerste plaats hen verwijt dat zij verdeeld zijn in verschillende groeperingen met een bepaalde voorkeur voor een bepaalde voorganger. Niet vanwege de boodschap misschien, maar in ieder geval, dan toch in ieder geval vanwege de mensen zelf en wie zij waren en hoe zij waren, zoals trouwens ook verderop blijkt. En vervolgens wijst hij erop dat wat in de wereld wijs is, dat de wijsheid van deze wereld teniet gedaan zal worden en dat wat voor de wereld dwaas is, zal blijken te zijn wijsheid van God. Dat is een algemene waarheid, zodat deze zogenaamd wijze Korintiërs, omdat ze gericht waren op zienlijke dingen, ze zullen wel gezegd hebben, wij leven toch hier en nu, hè? Deze wijze Korintiërs zouden dan toch inderdaad in de toekomst daarin teleurgesteld worden, omdat zal blijken dat ze zich bezig hebben gehouden met de verkeerde dingen. Met zienlijke, met aardse, met vleeselijke, eigenlijk met zienlijke dingen. In plaats van met onzienlijke, eeuwige en geestelijke dingen. En dat staat met name uitgebreid ook in 1 Korinthe 2, wat dan eigenlijk de inleiding is tot beide Korinthebrieven, beide lange Korinthebrieven. En als we dan verder zo deze hoofdstukken doornemen, dan kom ik, zo, ik heb ze nog even voor me liggen, dan kom ik in 1 Korinthe 3, waar de apostel inderdaad tot deze Korintiërs zegt, broeders, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot jonge kinderen in Christus. Dat is op zich niks mis mee als men een jong kind is in Christus, maar men zou dat natuurlijk niet al te lang moeten blijven, vanzelfsprekend. Hè? Men zou toch een keer, ook in geestelijk opzicht, binnen de kortste keren volwassen moeten worden, want dat is bij de natuurlijke mens de normale situatie, dat de mens volwassen is. Bij de geestelijke mens is dat natuurlijk ook zo, bij de wedergeboren mens. Maar hij zegt, ik kom slechts tot u spreken als tot jonge kinderen, baby's dus eigenlijk, jonge kinderen in Christus. En hij zegt dan ook, ik heb u met melk gevoed. In vergelijking uiteraard met de moedermelk van de baby. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. En dat is natuurlijk een scherpe veroordeling van deze Corinthiërs, die inderdaad geen geestelijk voedsel liefden, maar inderdaad slechts op zich bezig hielden met de melk, waarbij gezegd moet worden dat melk in de Bijbel staat, weliswaar voor zegeningen die de Heer geeft, maar dan toch aardse, zienlijke zegeningen. En de vaste spijs, overeenkomend overigens met honing, die is immers vast, want die zit in raten, vast. Ik heb nooit een honingraad gezien, op zijn kant. De honing loopt er niet uit. En als het bij ons wel uit het potje loopt, komt dat omdat het verdund is met water, want de mens is heel sterk in het toevoegen van water aan zowel de honing als ook de wijn. Jawel, beide, honing en wijn, staan inderdaad voor de geestelijke dingen. Maar men wil ze nogal eens verdunnen. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat melk staat voor aardse zegeningen eventueel, en de vaste spijs, eventueel ook de honing, staat voor geestelijke en daarmee ook hemelse zegeningen. Dus als we nog scherper onderscheid maken, melk staat voor zienlijke dingen en honing of vaste spijs staat voor onzienlijke dingen. En die laatste dingen zijn juist de dingen waarmee wij gezegend zijn. Immers, Efeze zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke, betekent onzienlijk, geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En in dat vers wordt dus geen enkele aardse of zienlijke zegening genoemd. Zo is het nou eenmaal. Maar de apostel verwijt hen dat hij hen die dingen niet had kunnen vertellen, die geestelijke dingen, die vaste spijs, die geestelijke hemelse zegeningen die de gelovigen deelachtig zijn geworden. Hij kon ze hen niet vertellen. Waarom niet? Wel, er staat, gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dat wil zeggen, zij verdroegen het niet. Waarom verdraagt men dat niet? Zij genadig, want in onze dagen komt nog hetzelfde natuurlijk ook heel dikwijls voor. Je kunt de gelovigen wel bezighouden met aardse dingen en eventueel hen op de hoogte stellen van dingen die de Heer voor hen doet of wil doen in verband met aardse en zienlijke dingen. Ja, zo is het nog eenmaal. Maar zodra wij beginnen te spreken over hemelse zegeningen, hemelsburgerschap, hemelse erfenis en een wandel zelfs in de hemel, dan zegt men, nou ja, dat hoeft voor mij niet. Of men zegt het helemaal niet, maar men verliest de interesse, blijft weg, wordt onverschillig enzovoorts. Want men heeft andere problemen, men heeft aardse dingen te regelen en meent daartoe de Heer nodig te hebben. En men meent ook dat dat het is wat de Heer ons gegeven heeft. En dan zal ik niet ontkennen dat de Heer ons die dingen ook geeft, maar veel belangrijker is dat de Heer ons juist getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld. Staat de vertaling Galaten 1 vers 4. Hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. En heeft ons gezet in de hemel. Heeft ons gezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Enzovoorts. Een hemelse positie. En die zouden wij moeten leren kennen. En het gevolg daarvan zal ogenblikkelijk ook zijn dat de aardse positie van de gelovigen meteen aan betekenis verliest, omdat de hemelse nog eenmaal veel belangrijker is. Maar we moeten dat leren verstaan. We zouden het ook moeten leren verwerken. Maar die Corinthiërs wilden dat niet. Die stonden daar niet voor open, met als gevolg dat de apostel zegt, ik kon tot u niet spreken. Onthoud u dat, hè? Ik kon tot u niet spreken. Dat lag niet aan hem. Dat lag aan hen. Dat lag aan die Corinthiërs. Die niet wilden luisteren. En als zij niet willen luisteren, kan Paulus niet tot hen spreken, uiteraard. Ik hoop dat u dat goed tot u doordringt, hè? Ja, als er nog eens geklaagd wordt over voorgangers, dan moet u dat maar eens even in gedachten houden. Een van de problemen van degene die met het woord dienen is dat velen van de toehoorders dikwijls niet geïnteresseerd zijn. In bepaalde onderwerpen niet. En met name zijn het dan deze hemelse dingen waarin men niet geïnteresseerd is. Nou, ik zal er niet verder op ingaan, maar zo is het in het algemeen wel. Men moet willen luisteren, dan kan er ook wat gezegd worden. Maar als men niet wil luisteren, dan kan er niks gezegd worden. Het heeft geen enkele zin. En dat is wat de apostel zegt, ik kom tot u niet spreken. Dat wil zeggen, ik kom tot u niet spreken als tot geestelijke en dus slechts als tot vleeselijke, als jonge kinderen in Christus. En dan zegt hij vers 3 van 1 Korinthe 3, want gij zijt nog steeds betekent dat, net als toen, net als vroeger, gij zijt nog vleeselijk. En het bewijs daarvoor levert hij in de volgende verse. Gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Waarmee wel gezegd wil zijn dat dit soort verdelingen, scheuringen, onderscheiden of hoe ze maar heten, dat inderdaad onderscheiden zijn naar de mens. Want van God uit gezien spelen deze dingen totaal geen rol. Men is of het eigendom des Heren of men is dat niet. En daar gaat het erom. Dat is ook wat wij moeten leren verstaan. Te weten dat wij niet behoren bij Paulus of Apollos of Kefas of hoe ze maar heten mogen, om de modernere namen dan maar even weg te laten voor het gemak. Wij zijn des Heren. Of, zoals er staat aan het einde van dit hoofdstuk, doch gij zijt van Christus. Die niet een van de partijen is waartussen gekozen kan worden, maar integendeel, hij staat daar ver boven. Men is van Christus of men is dat niet. En al die andere dingen spelen geen enkele rol, behalve wanneer men vleeselijk is. En dat is wat hier staat. Wanneer de apostel uitlegt hoe het dan zit met Paulus en Apollos, hij zegt immers Paulus, hij zegt ik heb geplant. Dat klopt, want de gemeente in Korinthe was gesticht in de praktijk door het evangelisatiearbeid van de apostel Paulus. En later lezen wij dat ene Apollos vanuit Efeze een beetje wordt bijgespijkerd door Aquila en Priscilla. En dan meteen Efeze verlaat en naar Korinthe gaat, kennelijk om daar met het woord te dienen. Dus die heeft verder gebouwd op de basis die door de apostel Paulus gelegd was. Heb je dat even zo gauw? Paulus stichtte de gemeente, later kwam Apollos vanuit Efeze naar Korinthe om daar verder te werken. Het is op zich al een merkwaardige zaak. Ik weet niet of dat tot u doordringt. Normaal gesproken gaat het net andersom, hè? Dan heeft Paulus het laatste woord. Normaal komen mensen tot geloof door de bediening van wie dan ook. En dan verschijnt de apostel Paulus om hen uit te leggen dat het niet gaat om de aarde en om een aards koninkrijk wat wij in onze dagen verwachten, maar integendeel dat het erom gaat dat wij een positie hebben ontvangen in een hemels Jeruzalem, in een hemels koninkrijk, een verborgen koninkrijk, en daar is ook onze toekomst. Tot voorbij de opname van de gemeente aan toe bedoel ik, hè? Ja. Normaal brengt Paulus het vervolg op de boodschap. In Korinthe ging het andersom. Was eerst Paulus en daarna Apollos. En misschien is dat de reden waarom het enigszins scheef liep daar in Korinthe. Maar niettemin, het ging scheef. Waarna de apostel Paulus aan het eind van 1 Korinthe 3 zegt, doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. En dan in de volgende vers, in het begin van hoofdstuk 4, legt de apostel Paulus uit dat hij zich bewust is dat de Korintiërs geen goed oordeel hebben over Paulus. Dat wil zeggen, over het algemeen blieft men hem niet. Zij vinden zijn voedsel te vast, ze hebben liever melk, dat slikt makkelijker weg. Ze hebben liever de man niet. En bovendien, en dat blijkt ook uit de rest van deze brief, en zeker uit de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief, dat blijkt dat ze ook geen ontzag hebben voor zijn verschijning en voor zijn manier van doen. Ze vinden hem maar een klein, eigenwijs mannetje met een, Maar de woorden die hij spreekt, dat blijven ze niet. Maar zijn verschijning deugt ook niet. Hij komt niet goed over bij hen. Dat staat er allemaal hoor. Paulus excuseert er zich voor en zegt dan in het gedeelte wat wij gelezen hebben in 1 Korinthe 12. Nou ja, ik roem ook inderdaad in mijn zwakheden. Ik ben ook zwak, dat is ook zo. Maar dat is juist waar ik in roem. Dat is wat de Heer mij gegeven heeft. Want als ik zwak ben, zegt hij, ben ik machtig. Dus als de Korintiërs zeggen, Paulus is zwak, en dat zeggen ze zonder meer, zegt Paulus, dat komt heel goed uit dan. Als er nog kracht uitkomt, kan het alleen maar van de Heer zijn en dat is niet verkeerd. Nou, hoe dan ook, hier in 1 Korinthe 4, de eerste vers, legt de apostel Paulus uit dat, wel eens, dat hij weet dat die Korintiërs niet zo goed over hem denken, maar dat aan de andere kant zij dienen te bedenken wat hij ook bedenkt, namelijk dat een dienstknecht staat in de dienst van zijn Heer. En dat de dienstknecht van Christus in dienst staat van Christus. En het is de Heer Jezus Christus die wel een oordeel zal geven op zijn tijd over het werk en de bediening van de apostel Paulus en niet de Korintiërs. En als de apostel Paulus voor de rechterstoel van Christus staat in de toekomst bij de opname van de gemeente, ja, zeg er maar even bij, dat moet allemaal nog gebeuren. Als dat gebeurt, dan hebben de Korintiërs daar geen stem in het kapitel. Daar maakt de Heer uit of Paulus hem goed gediend heeft, ja of nee. En dat is ook wat de apostel Paulus daar schrijft in de eerste verse van 1 Korinthe 4, waarbij hij zegt dat hij niet geïnteresseerd is in een menselijk oordeel. En zelfs zegt hij, oordeel ik mijzelf niet, want wie mij oordeelt is de Heer. Dat is vers 4. En dus zegt hij, en dan zeg ik het met eigen woorden, dus zegt hij, blijf ik jullie voorlopig nog maar eens brieven schrijven. Dat vinden jullie niet prettig. Maar ja, het is nou eenmaal mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. Want ik sta in dienst van mijn hemelse zender. Ze moesten hem dus maar zien te verdragen. Daar kwam het op neer. Het is tegelijkertijd natuurlijk triest, want uit die woorden komt tegelijkertijd naar voren dat de apostel toch weinig verwachting heeft dat zijn brieven ooit nog eens een keer bij de Korintiërs positief zullen uitwerken. Hij verwacht kennelijk niet dat er velen zullen zijn die alsnog naar hem zullen luisteren om alsnog zich te richten niet op aardse en horizontale zaken, maar op hemelse zaken. En twee brieven lang schrijf je erover. Dat blijft zo. De hele eerste Korinthebrief moet de apostel helaas zich bezighouden met inderdaad aardse zaken, aardse problemen die de gelovigen onder elkaar hebben. Ja, een trieste zaak, maar goed, ik ga daar nou maar niet verder op in, want ik vind dat de apostel zelf dat al uitgebreid genoeg gedaan heeft voorlopig. Hè. En in de tweede Korinthebrief krijgen we nog steeds precies hetzelfde. Dan wordt het zelfs tamelijk langdradig, moet ik zeggen, dat in de eerste deel van de tweede Korinthebrief de apostel uitdrukkelijk wijst op de hemelse positie van de gelovigen. De eerste Korinthebrief trouwens ook helemaal aan het eind, in 1 Korinthe 15, waar hij immers spreekt over de opname van de gemeente en waarbij de gelovigen er dus bij bepaalt dat hun toekomst niet op aarde ligt, zodat het ook geen zin heeft een aardse toekomst op te bouwen, maar dat hun toekomst ligt in de hemel. En hij zegt dan, zie ik, vertel u een verborgenheid. Nou, voor hen was het zeker nog een verborgenheid. Ze wilden immers niet luisteren. En dan zegt hij, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. En dan legt hij uit dat gelovigen in de toekomst inderdaad de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Als de bezuin klinkt, enzovoorts. Waarmee men gezegd wil zijn dat de toekomst van de gelovigen niet op aarde ligt, maar in de hemel. En als de toekomst van de gelovigen in de hemel ligt, dan is het vanzelfsprekend dat diezelfde gelovigen ook tijdens zijn aardse leven zich zal richten op die hemelse dingen die zijn toekomst zijn. Daar leeft hij naartoe. Daar is hij op georiënteerd. Dat houdt hij in de gaten, enzovoorts. Dat is de bedoeling. Maar goed, dat staat dan pas in 1 Korinthe 15, het ene laatste hoofdstuk van de brief. En dan komen wij in de tweede Korinthebrief. En dan tot en met hoofdstuk 5 spreekt de apostel inderdaad nog steeds over hetzelfde. Met de hoogtepunt op 2 Korinthe 5, waar hij inderdaad weer spreekt over, nou, de opname van de gemeente mag ik niet zeggen, maar hij spreekt daar wel degelijk over dat wij allen als gelovigen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus in de hemel. Let wel, misschien is het, hebt u er niet aan gedacht, maar let wel, voor vele gelovigen in die dagen was dat ook een vreemde zaak, omdat zij op grond van de oudtestamentische boodschap en profetieën verwachten met twee T's dat de Heer weliswaar zou verschijnen, zou wederkomen, maar dan om op aarde een oordeel te brengen over de levende mensheid en eventueel ook over de gelovigen om hen te belonen, waarna vervolgens een aardse koninkrijk openbaar zou worden. En dat is ook inderdaad een Bijbelse waarheid, dat de Heer vanuit de hemel naar de aarde zou komen om de volkeren te oordelen, de levende mensheid dus, En inderdaad om de gelovigen die op aarde leven op dat moment inderdaad te belonen wanneer zij het koninkrijk zullen binnengaan. Dat is zonder meer een Bijbelse waarheid. Maar wat de apostel Paulus en wat juist de apostel Paulus predikte, is dat er nog een ander verhaal is. Dat is het verhaal dat zolang de Heer niet wederkomt om op aarde zijn koninkrijk te openbaren, is hij bezig met het verzamelen van de gelovigen uit de tussentijd voor zijn hemels koninkrijk. En als het tijdstip van de wederkomst van Christus aanbreekt, dan betekent het dat hij eerst komt in de lucht. Zo staat het er toch? Hij eerst komt in de lucht, opdat wij als gelovigen hem tegemoet zouden gaan in de lucht en alzo altijd met de Heer zouden zijn. In de hemel dus wel te verstaan. En pas daarna, 7 jaar later in elk geval, pas daarna zou hij komen naar de aarde om op aarde orde op zaken te stellen en daar zijn koninkrijk te openbaren en eerst een oordeel te brengen over Israël en daarna ook over de overige volkeren. Dat is het Bijbelse verhaal. Maar dat tussenliggende gedeelte maakte officieel geen onderdeel uit van de bediening van Petrus, officieel trouwens ook niet van Apollos, hoewel daar een klein vraagtekentje bij moet, maar officieel in elk geval niet. Maar het was de specifieke boodschap van de apostel Paulus. En het was een boodschap die van belang werd naarmate de generatie van Handelingen 2 uitstierf. Naarmate de eerste gelovigen uit onze bedelingen sinds de opstanding van Christus begonnen te overlijden. Want de eenvoudige gedachte is dan, deze mensen zijn gelovig, ze overlijden, maar ze verwachten het koninkrijk. Het was hun beloofd, was hun nog gepredikt. En nou overlijden ze, en als dan het koninkrijk komt, ja dan zijn zij overleden, dan gaan zij het koninkrijk niet binnen. Dat is een Bijbelse gedachte overigens hoor. Waarna de vraag is, maar wat gebeurt er dan met hen? Daar klopt toch iets niet aan? En dan verschijnt de apostel Paulus met de boodschap, in ieder geval in 1 Thessalonicenzen 4, om uit te leggen dat het ook anders is. Waar hij zegt, nee, de gelovigen zullen niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. De gelovigen zullen niet de 1000 jaren ingaan en de andere gelovigen die ontslapen zijn niet. Hij zegt, nee, het is heel anders. De toekomst van de gelovigen in onze dagen ligt niet in het aardse geopenbaarde koninkrijk straks, maar ligt in het verborgen koninkrijk in de hemel. Nu al en ook straks. En dan legt hij dus uit, degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren komen niet voor, zijn die bevoorrecht omdat ze de 1000 jaren binnengaan. Maar hij zegt, nee, het is andersom. Degenen die ontslapen zijn en die lijken achtergebleven te zijn, zullen eerst opstaan. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat doet hij in 1 Thessalonicenzen niet en ik nu dus ook niet. Hè? Maar zij zullen eerst opstaan en daarna zullen zij samen met ons, die levend overgebleven zijn, veranderd worden en de Heer tegemoet gaan, niet in zijn koninkrijk of naar Jeruzalem, maar zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. En bovendien, en vertroost elkander, dat betekent bemoedigt, versterkt elkander, en zelfs gewoon helpt elkander, vertroost elkander met deze woorden. Dat onze toekomst helemaal niet op aarde ligt, maar in de hemel. En niet alleen van de laatste generatie uit onze bedeling, maar van alle gelovigen uit onze bedeling. In de hemelse positie en bestemming, dat is de prediking van de apostel Paulus. En bij die gelegenheid, bij de opname van de gemeente, zullen ook de gelovigen die van de gemeente deel uitmaken, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is ook wat in 2 Korinthe 4 en met nadruk ook 2 Korinthe 5 zegt. Daar wordt het naar voren gebracht, dat we daar de Heer zullen ontmoeten en daar verantwoording afleggen, ook eventueel. Waarna het verhaal verder gaat met te zeggen dat als wij daar verantwoording moeten afleggen, en Paulus spreekt dan eigenlijk over zichzelf, dus als ik daar verantwoording moet afleggen, dan hoef ik het niet aan jullie, Corinthiërs. Maar dat stond al in 1 Korinthe 4 ook. Hè? Maar nou zitten we al in 2 Korinthe 5. Dus dan hoef ik geen verantwoording af te leggen aan jullie, Corinthiërs, maar aan de Heer zelf voor de rechtersdoel van Christus. En aangezien dat zo is, bewegen wij de mensen tot het geloof. Dat is vers 11 inmiddels van 2 Korinthe 5. We bewegen de mensen tot het geloof. We brengen een boodschap. Wat voor een boodschap? Dat één voor alle gestorven is. Vers 15. En dat degenen die in hem geloven ook inderdaad met hem leven. Nog steeds vers 15. En vervolgens natuurlijk ook dat degenen die in hem geloven met hem leven, deel hebben gekregen niet zozeer aan de aardse positie, maar aan de hemelse positie van Christus. Maar dat staat er niet expliciet bij. Wat er wel bij staat, hij kon het immers aan die Korintiërs niet kwijt, maar wat er wel bij staat is, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En dat zegt hij dan, dat schrijft hij dan aan deze vleeselijke Korintiërs, die elkaar uitsluitend naar het vlees kennen en zeggen, nou, ik heb Paulus liever dan Apollos, maar dat was een minderheid. En anderen zeggen, nee, ik heb liever Apollos, want het was een goede spreker. Nee, het staat in Handelingen, staat erbij, dat is een goede spreker. Machtig in het woord, machtig in de schrift, een goede spreker. Ja, ja, zeker. Ze hadden liever Apollos, die kon zo meeslepend spreken. Anderen hadden natuurlijk liever Petrus, want deze havenarbeiders uit Korintië, nee, niet vele zwakken, niet vele edelen, weet u wel. Het verachten en onedelen uit 1 Korinthe 1. Die havenarbeiders uit Korinthië, ja, die... ja, die hadden, als ik nou vroeg, hè, voor wie zouden ze voorkeur hebben? Voor Paulus, voor Apollos of Petrus? Hoe denk u dan? Nou, de mens, vleeselijk geredeneerd. Petrus natuurlijk, hè? Dat is toch duidelijk, hoeft toch niet uit te leggen. Maar goed, maar het is vreselijk. En daar gaat het om. En daarom zegt de apostel, wij kennen van nu af, nou eigenlijk al van veel eerder af, maar ja. Maar goed, dan maar vanaf nu. Wij kennen van nu af, vers 16, niemand naar het vlees. En mocht Christus ook in het rijtje voorkomen van Paulus, Apollos, Kefas en Christus, daar staat er. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, staat er. En daar gaat het maar om. Wij maken deel uit van geestelijke dingen, zijn erfgenaam van geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Niet Christus naar het vlees, maar Christus de opgewekte. Hardnekkig misverstand tot in onze dagen. Niet Christus naar het vlees, niet Jezus, maar Christus de opgewekte die gezeten is aan de rechterhand Gods. Met hem zijn wij verenigd. En in hem leven wij. Zeg altijd maar zo, wij zijn geen Jezuïten. Hè? Wij zijn christenen. Nee, dat is niet voor niks. Christenen. Deelhebbend aan de positie van Christus nu. In de hemel, voor het aangezicht Gods. Zo dan er niemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gaan. Ik hoop dat u merkt dat hij het bij die Korintiërs erin stamt. Hè? Is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gaan. Niet zal voorbij gaan. Dat is wellicht wat zij dachten en geloofden. Maar hij zegt, het oude is voorbij gegaan. Hij ziet niet, het zal alles nieuw worden, want dat is wat zij vermoedelijk dachten. Maar er staat, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn niet uit Paulus, Apollos of Kefas, maar al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En niet op Paulus, Apollos of Kefas. Die ons dus met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en aan ons, en lees maar gerust aan mij, want daar gaat het bij de apostel Paulus hierom, en aan ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenen, heeft het woord der verzoening, de boodschap daarvan, de prediking daarvan, in ons, zegt hij, gelegd. En ons, dat is in ieder geval mij, Paulus. En wellicht, ik heb het idee dat hij daaronder alleen nog maar schaart hier Apollos en Timotheus, want ik meen dat hij als medeschrijver van de brief genoemd wordt. Maar dat is smal. Hij heeft ons die bediening gegeven. Dat is wat door de Korintiërs ontkend werd. Ze wilden niet naar hem luisteren. Maar Paulus zegt, die bediening, de verzoening is aan ons gegeven. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Niet van de Korintiërs. Ze waren geen zendelingen die uitgezonden waren door de gemeente uit Korinthe. Ze waren zendelingen die gezonden waren door de Heer zelf, uiteraard. Hè? Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen, enzovoorts. En dan krijg je hoofdstuk 6. En wij, medearbeidenden, bidden u ook dat gij de genade gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Merkt u hoe moeizaam die brief zo voortgaat? Paulus kan niet zeggen wat hij zeggen wilde. Ze stonden niet open. Hij moest hen eerst openbreken. En dat ging niet. Ze wilden niet naar hem luisteren. Ze wilden hem als persoon ook niet. Dat kleine mannetje, dat kleine geleerde mannetje tegenover een verzameling ruige stoere binken uit de havens van Korinthe. Dat is ongeveer de situatie. En dan ziet u boven hoofdstuk 6 staan, in 2 Korinthe 6, dan ziet u boven staan zelfverloochening van Paulus. Want daarin legt hij uit hoe je alles heeft opgegeven, alles gedragen heeft, om maar hen te dienen. Om ook aan hen het evangelie te brengen. Zij wilden hem niet, maar hij legt uit hoeveel hij ervoor over gehad heeft om hen met het woord Gods te bereiken. Dus een liefde die dus van één kant kwam. Van Paulus voor de Korintiërs. En dan hoofdstuk 7. Dat staat alleen maar boven vers 2. Blijdschap van Paulus over de komst van Titus. En dat duurt dan een heel hoofdstuk. Dan voel je toch wel dat er iets niet klopt. Dat de apostel niet kan zeggen of schrijven wat hij wil. En zo gaat het verder. Dan krijgen we twee hoofdstukken. Jawel, hoofdstuk 8 en 9. Over de collecte. Nou ja, hè? Nee, het was nodig daar, zo is het. Maar het is toch zielig, of niet? Zielig, moet ik eigenlijk zeggen. Dat betekent natuurlijk, vleeselijk, het woord uit 1 Korinthe 2. Dat is voor aardse mensen die niet bereid zijn om aardse bezittingen af te staan aan een ander. Want dan denken ze dat je daar arm van wordt. Wel, naar de mens gesproken is dat ook zo. Als je vleeselijk redeneert, werkt het zo, hè? Nou goed, twee hoofdstukken over de collecte. Dan hoofdstuk 10. Daar staat weer boven, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Het gaat nog steeds net zo verder. Waarbij die collecte trouwens uit hoofdstuk 98 een collecte was die de apostel Paulus verzamelde voor de gelovigen in Jeruzalem. Het ging dus ook over een bediening van de apostel Paulus. En dat er twee hoofdstukken zijn, zo uitgebreid, zal er ook wel mee te maken hebben dat het toch in ieder geval ook uit mag blijken dat de apostel Paulus interesse had in de aardse omstandigheden van de gelovigen. Dat kan niet ontkend worden. Hij zamelde geld in voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem. Twee hoofdstukken lang. Nou, dan hoofdstuk 10. Hij verdedigt zijn apostolisch gezag. Dan moet hij nog gaan uitleggen zelfs dat hij inderdaad, alsof hij voor de rechtbank staat, hè, moet hij nog gaan bewijzen dat hij daadwerkelijk een apostel is. En dat hij spreekt met het gezag van de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat gaat heel hoofdstuk 10 over. Dan hoofdstuk 11. Daar staat boven de valse apostelen. Dan wordt het bijna helemaal persoonlijk natuurlijk. Wie dat dan zijn, daar zullen we het verder maar niet over hebben. En dan het tweede deel van 2 Korinthe 11, boven vers 16 staat het lijden van Paulus voor het evangelie. En je vraagt je af wat er eigenlijk nog te zeggen valt in deze brief. Toch? Want enige mooie, hoge geestelijke waarheid komt er niet in voor. Het gaat allemaal om aardse omstandigheden en de positie van de Korinthiërs en de plaats van Paulus in dat geheel. Heel zielig allemaal. Maar wij kennen dat verschijnsel. Er komt nog ergens in een brief voor. Dat is in de Hebreeënbrief. Dat duurt het niet zo lang overigens. Maar ook de Hebreeënbrief, dat duurt het in ieder geval tot hoofdstuk 6, eigenlijk tot hoofdstuk 7, voordat de apostel Paulus eindelijk kan zeggen wat hij wil gaan zeggen, uitgebreid. Hij doet het eerder in die brief ook, maar zodra hij spreekt over de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, komt er een punt en dan doet de apostel enige stappen terug en neemt opnieuw een aanloop naar zijn onderwerp toe. Doet hij verschillende malen. En in hoofdstuk 6 zegt hij dan, maar nou moet het maar eens afgelopen wezen, nou ga ik verder. En als jullie niet luisteren willen, kan ik het ook niet helpen. Einde van hoofdstuk 5 al. En daar staat, want jullie zijn vleeselijk. Jullie hebben melk van noden en geen vaste spijs enzovoorts. En naar de tijd genomen behoorde je leraar en dus volwassen te zijn, maar dat zijn jullie nog niet. Hij zegt, maar nu laat ons toch tot die vaste spijs en tot de volmaaktheid voortvaren. Indien God het wil, dat is ook succes. En dat doet hij dan ook. En beginnend in hoofdstuk 7 neemt hij dan de draad op en barst eindelijk los. Heel snel, in korte, volle, zware zinnen, zeg ik dan altijd maar. Waarin hij uitgebreid, heel uitgebreid, spreekt over de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, in zijn positie van koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Eindelijk is het hier dan, Als een ontploffing komt dat los. En het tragische van deze Korinthebrief is dat het daar ook gaat om melk en geen vaste spijs. En dat duurt hoofdstuk op hoofdstuk en dan is een brief uit. En dan komt er nog een tweede Korinthebrief en een hoofdstuk op hoofdstuk. Dan ben je in hoofdstuk 11 en 12. En, of hoofdstuk 11 en dan denk je, komt er nog wat van. En eerlijk gezegd, nee. Aardse zaken en geen hemels. En zoals de eerste Korinthebrief eindigt met te spreken in hoofdstuk 15... over de hemelse positie en over de opname van de gemeente, zo eindigt de tweede Korinthebrief hier in hoofdstuk 12 met deze merkwaardige woorden die we er straks gelezen hebben. Want daarna krijgen we hoofdstuk 13, waarvan ik al dit zeg, dat is ongeveer de hartelijke groeten van Paulus, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel het heus netjes, maar in ieder geval, daar worden de laatste vermaningen gegeven zoals er boven staat enzovoort. Is de brief aan het eind. En als er dan een hoogtepunt is, dan moet het zijn hier in dit gedeelte van de brief. Een hoogtepunt van de brief. En het probleem is dat het echte hoogtepunt niet bereikt wordt. Dat wil zeggen, er wordt wel over gesproken, maar er wordt niet gezegd wat het is. En toch is het voldoende. Merkwaardig is overigens dat het hoogtepunt uit deze brief, 2 Korinthe 12, eerste deel van het hoofdstuk, dat dat vervolgens wordt toegelicht, niet in het 13e hoofdstuk, maar in Galaten 1 en 2. Vreemd genoeg, maar dat is één bladzijde, omslaan in je Bijbel. Dan gaat het verhaal wel degelijk verder. Dan wordt het toegelicht, maar ik zal u dat zo laten zien. Ik ga nu naar 2 Korinthe 12, dus waar de apostel zo uitgebreid en zo langdradig gesproken had over zijn eigen positie. Nou zouden ze nog tegen hem in kunnen brengen dat Paulus alleen maar zichzelf predikt. Dat kan nou weer gezegd worden, hè, na zoveel hoofdstukken. En dan zegt de apostel, wel te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Dat wil zeggen, is niet nuttig. En min of meer ook niet toegestaan. Dat mag eigenlijk niet. Hij zegt, want als ik het doe, dan zal ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Dan moet hij gaan spreken over wat hij heeft meegemaakt. Wat hij persoonlijk beleefd heeft. Dan moet hij gaan spreken over zijn eigen belevenissen met de Heer. De wijze waarop de Heer zich aan hem heeft geopenbaard in gezichten en openbaringen staat er. Maar wat voor zin heeft dat? Wat van belang is, is niet de wijze waarop Paulus dat ondergaan heeft, of dat Paulus daar zijn apostolisch gezag aan ontleent. Wat van belang is, wat was de inhoud van die gezichten en openbaringen? Dat willen wij graag weten. Als wij tenminste geestelijke en niet vleeselijke gelovigen zijn. Of niet? Ja, daar gaat het toch om. En dus zegt hij, het heeft geen zin om te spreken over wat er gebeurd is. Het heeft eigenlijk slechts zin om te spreken van wat mij bekend gemaakt is. Hoe dat gebeurde, dat doet er niet toe. Dat zegt hij trouwens ook tot tweemaal toe. Hij distancieert er zich van en zegt gewoon of het in het lichaam was of buiten het lichaam, dat weet ik niet. Ik vraag me nog altijd af of hij het echt niet wist. Want u moet wel bedenken dat dergelijke uitdrukkingen ook kunnen betekenen van daar wil ik liever niet over praten. Dat zijn wij wellicht vergeten, maar dat betekent het ook. En in ieder geval praat hij er niet over. Hij zegt dan, als ik zou roemen in mijzelf, dan zou ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Gezichten wil zeggen visioenen en openbaring wil zeggen dat dingen die verborgen waren bekendgemaakt worden. En ik weet niet of je er ooit hebt bij stilgestaan, maar al die dingen die geopenbaard worden in gezichten, in de zin van visioenen, in de zin van visioenen met een overdrachtelijke betekenis, rijk aan typologie zal ik maar zeggen. Wel, al die gezichten, al die visioenen spreken altijd op een of andere wijze over de tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen over de roeping van de gemeente. Want visioenen en typologische voorstellingen van zaken, dromen eventueel, die hebben een typologische betekenis En typologie is de wijze waarop de gemeentelijke waarheid de hele Bijbel door verborgen werd. Niet geopenbaard werd, verborgen werd. Daar ligt het in verborgen, in typologie. En dus in dromen en dus in gezichten. En de uitdrukking openbaringen betekent eigenlijk precies hetzelfde, want openbaringen zijn openbaringen van dingen die voorheen dan verborgen waren. Dat is de tegenstelling, hè? Dus of verborgen of het is openbaar. En als iets openbaar wordt, dan was het voorheen verborgen. Nou, dan zijn we terug in 1 Korinthe 2, want daar stond al wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. En wat het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Wat dan? Staat er niet bij. Precies hetzelfde. Staat er niet bij. 1 Korinthe 2. Staat er niet bij. Dan zegt de apostel, die tot de Korinthiërs spreekt. Hij zegt, ik heb niet tot u kunnen spreken over de verborgenheden Gods. Hij zegt, ik spreek wel eens over verborgenheden Gods, maar dat doe ik onder de volmaakten, onder de volwassenen. Lees het maar eens na, in 1 Korinthe 2 staat het allemaal. Ik heb tot u niet kunnen spreken over die verborgene dingen. Nou, als hij erover kon spreken überhaupt, dat betekent dat ze geopenbaard waren aan hem. Maar aan de Korinthiërs kon hij er niet over spreken, want zij wilden niet luisteren. En daarom zegt hij, ik spreek er wel eens over, maar bij volwassenen. Volmaakten staat er dan in de vertaling. Bij volwassenen, maar dat zijn geen jonge kinderen in Christus uiteraard. Met andere woorden, de apostel zegt daar ook al dat hij heel wat meer zou kunnen vertellen, heel wat meer weet dan hij tot nog toe had kunnen zeggen. Aan hen. Hij zou zo graag hen deelgenoot maken van die rijkdom die God in Christus aan hem en via hem had geopenbaard, maar hij kon zijn woord niet aan hen kwijt. Dat is 1 Korinthe 2. Tweede hoofdstuk van de Korinthebrieven. En hier zijn we in het een na laatste. En dan spreekt de apostel weer over gezichten en openbaringen. Maar weer zegt hij niet wat die gezichten en openbaringen inhielden. En wat ze inhielden weten wij. Dat de gelovigen van onze bedeling niet geroepen zijn voor een aardse bestemming, maar voor een hemelse bestemming. En toekomst. Daar gaat het om. Dus kort te samenvatten kan ik het ook niet. Maar goed, de apostel zegt dus dat hij gezichten en openbaring heeft gezien. En dan zegt hij, ik ken een mens in Christus. Als je het naar het Engels vertaalt, dan lees je meteen dat hij het over zichzelf heeft. Want Engelsen, deftige Engelsen spreken zo over zichzelf. Ja, zeg maar. Maar goed, de apostel zegt dus dat hij gezichten en openbaring heeft gezien. En dan zegt hij, ik ken een mens in Christus. Als je het naar het Engels vertaalt, dan lees je meteen dat hij het over zichzelf heeft. Want Engelsen, deftige Engelsen spreken zo over zichzelf. Ja, zeg maar. Hij heeft het ook over zichzelf. Ik ken een mens. Dat hij het over zichzelf heeft, staat gewoon trouwens in vers 7 hoor. Want er staat, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Aan wie zijn dan die openbaringen gegeven? Aan Paulus dus, hè? Hij is het dus gewoon zelf. Hij zegt maar, ik ken een mens in Christus, een gelovige, voor 14 jaren, dus dat is al lang geleden, kan je nagaan hoe lang de apostel deze dingen al wist, en de Korinthiërs wisten het nog steeds niet. Tragisch genoeg, hè? Maar goed. En dan zegt hij, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, wat het lichaam heeft er niks mee te maken. Daar gaat het immers niet om. En dat is wat de Korinthiërs moesten leren. En dan zegt hij, dat de zodanige, dat die mens, Paulus dus, opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Nou, meer zijn er niet. En vanaf de aarde gerekend is de derde hemel de hoogste. Want er zijn er drie, hè? Dat weet u, hè? Je hebt twee hemelen en één aarde die geschapen zijn volgens Genesis 1. En de hele rest van de Bijbel overigens. Maar je hebt nog een hemel der hemelen. Dat wil zeggen letterlijk, via het Hebreeuws eigenlijk letterlijk, de hemel der beide hemelen, ofwel de hemel boven de twee hemelen, dat is dus de derde, en dat is de geestelijke wereld, de onzienlijke wereld, dat is de plaats waar God woont. En daarvan staat niet dat hij geschapen is, daarvan staat dat hij van ouds is. De geschapen wereld bestaat slechts uit zienlijke dingen, in de eerste plaats, en dat zijn dan één aarde en twee hemelen, de twee namelijk. De twee hemelen, de eerste is die van de vogels, zeg ik altijd. De
van de vogelen des hemels. En de tweede hemel is de hemel van de sterren, van de sterren des hemels, weet je wel. En de derde hemel, dat is waar de troon God staat. Nou, Paulus is dus opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Nou, ongeacht wie Paulus is en of hij er netjes uitziet of niet er goed overkomt, heeft er niks mee te maken. Wij willen toch graag van hem weten wat hij daar gezien heeft, of niet? Hij vertelt het niet, hoor. Niet aan de Korintiërs. Het interesseert hen ook niet. Al die jaren. En hij zegt het nog een keer. En ik ken een zodanig mens, of in het lichaam of buiten het lichaam misschien, dus weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs. Daar maken we gewoonlijk wat discussie over. Hoezo paradijs? Welk paradijs? Nou, dat is heel gemakkelijk, wij kennen er uit de Bijbel 3 bij elkaar. Ja, eigenlijk maar 2, eerlijk gezegd. Nee, dat is echt waar. Eigenlijk maar 2. Want wat de meeste mensen onder paradijs verstaan, heet in de Bijbel nooit paradijs. Nou, wat dacht u dat het paradijs was? De Hof van Eden, rond Adam, zeg het maar eerlijk. Nou, dan geef ik u te doen om één tekst in de Bijbel te zoeken waar staat dat dat paradijs heet. Nee, via allerlei vertalingen enzovoorts is dat woord bij ons terechtgekomen, maar het is geen Bijbelse term. Maar het zou wel kunnen eventueel, maar het staat niet in de Bijbel. Hou er nog 2 over. De ene is namelijk het paradijs waar de Heer Jezus over spreekt, tot die moordenaar aan het kruis zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden betekent vandaag. En waar ging de Heer op die dag nog naartoe dan? Dat is makkelijk. Naar het dodenrijk. Heet dat dan paradijs? Jazeker. Dat deel van het dodenrijk waar de gelovigen, de rechtvaardigen terechtkomen, heet inderdaad dus paradijs. De schoot Abrahams, zeg maar, daar waar Abraham was. Nou, ga ik verder niet uitleggen. Paradijs in ieder geval. Een hof betekent het eigenlijk, zoiets. Hè. De hof die eigendom is van een koning. Het is eigenlijk een soort paleistuin. Dat is de betekenis van het woord paradijs. Maar goed, ga het nou verder niet uitleggen. En de enige andere plaats is deze. En hier staat het niet, ik ben afgedaald naar het paradijs, maar ik ben opgetrokken geweest naar het paradijs. Dus dat paradijs kan niet het dodenrijk beneden zijn. Dus was het de tuin van de koning boven de hemel zelf dus. Het gebied rondom de koninklijke troon. Dat heet parad in het Hebreeuws, waar het ons woord paradijs vanaf geleid is. Een koninklijke tuin. Het woord zelf komt trouwens wel in de Bijbel voor, parad. Maar het wordt er nooit met paradijs vertaald, het wordt met hof vertaald. De koninklijke hof. Nou, hoe dan ook. Uit de parallel van deze verse blijkt duidelijk wat het is. De derde hemel wordt aangeduid als het paradijs. Gods eigen plaats, Gods eigen lusthof. Daar is hij geweest. Trouwens, in Ezechiël 28 wordt ook gesproken over Gods hof. Gij waart in Eden Gods hof, waarmee de gedachte zich opdringt dat de hof van Eden, de hof van waar Adam in was, een afbeelding, een type was van de hof die daarboven in de hemel is. Nou, ik ga dat nou niet verder uitleggen. Hij zegt in ieder geval 1 keer, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dan zegt hij nog een keer, ik ben opgetrokken geweest tot in het paradijs. Paradijs Gods. En dan zouden we toch moeten vragen, wat heeft hij daar gezien? En daar zegt hij dan over dat hij daar gehoord heeft. Vers 4. Onuitsprekelijke woorden. Hoezo onuitsprekelijk? Kan hij ze niet nazeggen? Zaten er te veel medeklinkers in de woorden dat hij ze niet over zijn tong kon krijgen of zo? Dat geloof ik toch niet, hè, dat het dat betekent. Hè? Ik zou wel erg naïef zijn. Nee, staat achter wat het betekent. Hij zegt zijn onuitsprekelijke woorden, namelijk woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Welk mens is het niet geoorloofd om dat te spreken? Even langzaam, hè? Nou ja, hoeveel mensen zouden erover kunnen spreken? 1, alleen Paulus. Wie is dus die mens aan wie het niet geoorloofd is te spreken? Nou, diezelfde mens uit vers 2, En uit vers 3. Ik ken een mens. Die is opgetrokken geweest in de derde hemel. Ik ken een mens. Opgetrokken geweest in het paradijs. Heeft daar dingen gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Het gaat allemaal over Paulus. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik ben daarboven geweest. Ik heb daar dingen gezien. En woorden gehoord vooral, hè, want dat staat er. Hè. Staat niet zozeer gezien, het staat in ieder geval gehoord. Hij heeft gehoord onuitsprekelijke woorden. Woorden die niet uitgesproken kunnen worden. Waarom konden ze niet uitgesproken worden? Dan gaan we weer langzaam, hè. Waarom kon Paulus die woorden niet uitspreken? Dat was heel eenvoudig, 1 Korinthe 2. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, tot jonge kinderen in Christus. Want gij vermocht toen niet, toen Paulus voor het eerst bij hen was, zodat je maar weer ziet dat Paulus de gemeentelijke waarheid ook al kende toen hij het evangelie predikte nog in Korinthe, even tussendoor. Maar gij vermocht toen niet en gij vermocht ook nu nog niet. Kon Paulus ze niet uitspreken? Jawel. Waarom staat, mocht hij ze uitspreken? Jazeker ook wel. Maar het probleem is, hij kon ze niet uitspreken omdat er niemand was om te luisteren. En dan wordt het echt onuitsprekelijk. Het is niet eenvoudig om tamelijk moeilijke en in ieder geval abstracte dingen uit te leggen aan mensen die daar totaal niet open voor staan. Dan kun je praten en praten en praten, maar dat helpt absoluut niets. En dat is wat hier staat. Het is mij, zegt de apostel Paulus, het is mij niet geoorloofd. Het wordt mij niet toegestaan ze uit te spreken. Door wie werd het hen niet toegestaan? Door wie werd het hem niet geoorloofd? Door de Heer niet. Waarom gaf de Heer hem dan die woorden? En waarom liet de Heer hem dan die dingen zien? Wel, het werd hem niet geoorloofd door de Corinthiërs. En dat is het punt. Waar Paulus mee rondliep was met een geweldige boodschap die hij niet kwijt kon aan mensen die wel degelijk wedergeboren waren. Maar die niet geïnteresseerd waren in Gods werk, maar alleen geïnteresseerd waren in hun eigen aardse werk. En die wel de Heer voor hun eigen karretje wilde spannen hier beneden, maar die absoluut niet bereid waren te luisteren naar de Heer in de hemel, laat staan hem ook te dienen. 2 Korinthe 3, waar de apostel Paulus zegt, maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet van het oude. Wij zijn dienaren niet der letter, maar des geestes. 2 Korinthe 3, weet u wel. Maar ze wilden de Heer niet dienen. Wel in aardse zaken, en de Heer zou hen daar moeten dienen. Maar hemelse zaken waar zij de Heer zouden dienen, daar stonden zij niet voor open. En dat is het probleem waar de apostel Paulus voor stond in de praktijk hier. En ik kon schrijven of praten als brugman, maar het helpt niks. En hij zegt, het is mij niet geoorloofd te spreken. En dan zegt hij, nou van zo iemand die zulke dingen gezien heeft, zal ik roemen. Toch van mezelf niet, dan in mijn zwakheden enzovoorts. En dan vers 6, want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, dat wil zeggen, ik zeg de waarheid niet. Toch? Opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet, dat ik ben of dat hij uit mij hoort. Het punt is dat de apostel zich niet beroemt in deze hoge dingen, want dan zouden ze hem juist daarom op een voetstuk plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Het is per slotverrekening niet zijn woord, zijn boodschap, maar integendeel, het is het woord en de boodschap van de Heer zelf. En Paulus was inderdaad het mannetje wat zij voor zich zagen. Ik zeg steeds mannetje, maar u weet waarschijnlijk dat de naam Paulus betekent. In ieder geval dat hij klein was. Vermoedelijk een naam die hij als heel jong al gedragen heeft. Klein van gestalte. Het staat trouwens in de 2e Korinthebrief dat hij klein van gestalte was. Maar het aardige is natuurlijk dat de naam hem ook door de Heer gegeven werd. En de naam Paulus betekent eigenlijk letterlijk dat hij tegengehouden werd, belemmerd. Belemmerd in de groei, zeggen wij dan. Hij was dus klein. Maar ook belemmerd in zijn predikingen, dat is veel belangrijker. En daar gaat het hier over. Ze zeggen, Paulus, je bent klein. En Paulus zegt, ja, dat ben ik ook. Maar ik ben niet alleen gehinderd in de groei, maar ik word ook gehinderd in mijn prediking. Want jullie laten me niet praten. Ik mag dan van gestalte klein zijn, maar ik heb een grote boodschap, maar je wil hem niet horen. Nou, en dan zegt hij, vers 7,
En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, niet groot zou worden, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel, een boodschapper. Een engel, een dienstknecht, een boodschapper, een bode eigenlijk. Een engel van Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Waarna wij komen bij de bekende vraag, wat is de scherpe doorn in het vlees van Paulus? U weet wat een doorn in het vlees is? Dat is een splinter in je huid. Je wordt een splinter in je voet gehad. Dan kun je wel lopen, maar dan loop je wel mank hoor. He? Dan is het moeilijk. He? Daar heb je soms geen last van, maar als het erop aankomt, net precies wel. Als je alles nodig hebt wat je hebt, zal ik maar zeggen, dan ben je dus inderdaad Paulus. Belemmerd dus. Dan word je tegengehouden. En dat doet gemeen zeer. Het is pijnlijk. Het is niet echt gevaarlijk. Maar het kan wel gemeen zeer en het hindert je wel. En dat is waar de apostel het over heeft. Er is iets wat hem belemmert, wat hem hindert. Wat dan? Nou, ik heb maar één antwoord. Niet iets vleeselijks als een ziekte in zijn lichaam. Of letterlijk een doorn. Dan zijn we weer vleeselijk aan denken, eigenlijk. Nee, wat hem tegenzit, wat hem tegenzit en tegenhoudt, wat hem belemmert in zijn bewegingen, zijn doen en laten, in zijn handel en wandel en prediking, zijn de Korintiërs. Vleeselijke christenen. Jonge kinderen in Christus die dat altijd willen blijven. Omdat ze te beroerd zijn enige vaste spijs tot zich te nemen. Dat is het verhaal. De Korintiërs. Ik ben er stellig van overtuigd. Als men die twee brieven achter elkaar bestudeerd heeft en de lijn heeft vastgehouden, dan kan men tot geen andere conclusie komen. De Korintiërs zijn de doorn in het vlees van Paulus. En dan staat er ook dat het zo zou blijven, hè? Dat hij daardoor zich niet zou verheffen. En hij zegt dan, moet je eens opletten, dan zal ik u nog een klein extra bewijsje daarvoor geven. Vers 8. Hiervoor heb ik de Heer 3 maal gebeden. Dat is niet zo vaak, denkt u dan wellicht. Maar het punt is dat wij in vers 14 lezen. Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Het laatste vers betekent niet dat Paulus al 2 keer geweest was. Het betekent dat hij 1 keer geweest was. En de 2e keer vermoedelijk niet, is hij zover niet eens gekomen. Maar hij was wel gereed om te komen, maar dat hoef ik nou ook niet toe te lichten. Maar hier staat, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Het komt overeen met, ik heb de Heere 3 maal gebeden. Dat betekent dat elke keer als de apostel Paulus plannen had om de Korintiërs te bezoeken, dan bad hij vanwege zijn doorn in het vlees. Waarom juist dan? Eenvoudig omdat die gemeente in Korinthe zijn doorn in het vlees was. Dat betekent dat hij er verschrikkelijk tegenop zag om daar naartoe te gaan. Omdat hij wist dat hij daar geen geopende oren en geopende harten zou vinden, maar integendeel tegenstand. Omdat hij een boodschap had die hem niet aanstond. Nou, dat is het verhaal van Paulus. En het verhaal van de Korintiërs. En hij zegt dan in vers 8, hierover heb ik de Heer 3 maal gebeden opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Dat klopt. Maar dan gaat toch een tipje van de sluier omhoog. Want wat de apostel predikte, wat hij zo specifiek predikte, was niet de wet van Petrus. Hè, bijvoorbeeld. Maar uitdrukkelijk de heerschappij der genade vanaf de troon der genade in de hemel, waarop gezeten is de koning en hoge priester, andere volgorde eigenlijk, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Want dat was de boodschap die hij kwijt moest. Boodschap omtrent een hemels koninkrijk waarin genade heerst. En de Heer had tot Paulus gezegd, aan die genade heb je genoeg. Leef daar zelf ook maar uit. Het is je prediking, maar leef er zelf maar uit. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, zegt de Heer, wordt in uw, Paulus dus, wordt in zwakheid volbracht. Zo, zegt Paulus, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen.
Maar dat betekent wel dat deze rijke boodschap aan de Corinthiërs voorbij gaat. Zij willen niet en zij krijgen hem daarom ook niet. En dan staat er, daarom heb ik welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarna nog een gedeelte volgt, waarboven staat, Paulus verdedigt zich tegen verdenking. Dat wil zeggen, hij wordt van alles beschuldigd, allerlei vreselijke zaken. Hij zegt er nog wat tegen, maar hij laat het voor wat het is. En hij laat de Corinthiërs na deze laatste woorden achter met de vraag, wat zou het toch zijn dat de apostel Paulus ons had willen vertellen? Wat is dat? 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Wat is dat? Hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Bedenkt u wel, verlossing door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dat heeft wel een oor gehoord en een oog gezien. Dat kun je allemaal lezen in het Oude Testament. Er is niks nieuws aan. Mag nog soms onbekend geweest zijn. Maar van de eerste bladzijde van de Bijbel kun je die waarheid al terugvinden. Heel eenvoudig. Wat was het nieuwe? En het wordt niet verteld. En hier, wat heeft Paulus gezien in die derde hemel? In het paradijs Gods. Wil u weten wat hij daar gezien heeft? Hetzelfde als wat Mozes daar gezien heeft. Ja, dat is wat anders, hè? Hetzelfde als wat Mozes daar gezien heeft. Met het verschil, een merkwaardig verschil. Ik kom er zo terug. Met een merkwaardig verschil. Mozes mocht en kon er echt niet over praten. Paulus, Mozes was immers de rentmeester, laat ik het zo zeggen dan. De oikonomos, de rentmeester van het Oude Verbond. Paulus was de rentmeester van onze tegenwoordige bedeling. En Mozes wist bepaalde zaken en mocht er niet over praten. Kon het ook niet. En hij kon trouwens sowieso niet praten, dat weet u. Nee, dat moest Aaron altijd doen. Nou goed. Paulus mocht er wel over praten, maar kreeg er geen gelegenheid voor. Merkwaardig, hè? En hoe ik daar zo bij kom? Nou, kijk eens, wanneer was het dan dat Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel? En vanwaar? Hij is dan misschien niet lichamelijk opgetrokken geweest tot in de derde hemel, maar dan is toch de vraag, waar was dan zijn lichaam? Waar bevond hij zich op dat moment? Nou, er is maar één mogelijkheid. Er is er echt maar één. En die vinden we één bladzij omslaan in de Bijbel. Merkwaardig, één bladzij omslaan. Andere brief, maar niettemin gaat het verhaal daar verder. Galaten 1. Waar de apostel ook spreekt over zijn apostelland. Dat zijn ook die hoofdstukken, 1 en 2, waarin Paulus die Petrus berispt. Hè? Althans daar verslag van doet, omdat Petrus terugging onder de wet. Maar de apostel Paulus legt daaruit dat hij een apostel is. Gaat dus toch min of meer verder waar de tweede Korinthebrief gebleven was. Dat hij een apostel is, maar dat hij niet een van de 12 is. En ook niks te maken had met Jeruzalem of met Petrus of eventueel Jacobus enzovoorts. Integendeel, Paulus werd immers geroepen op de weg naar Damascus. En hij ging ook door naar Damascus en is er ook jaren gebleven in Damascus. Maar er is iets mee aan de hand, iets geheimzinnigs. Want in Handelingen 9 lezen we over Paulus' verblijf in Damascus. En dan lezen we dat hij uiteindelijk uit Damascus moet vluchten. En dan naar Jeruzalem gaat. Handelingen 9. Hij moet uit Damascus vluchten. Ze laten hem in een mand over de muur zakken. En dan vlucht hij uit Damascus en gaat dan naar Jeruzalem. En het gekke is, in 2 Korinthe 11, even omdat ze terug willen, 2 Korinthe 11, het laatste vers, of de laatste twee versen, staat dat ook. Daar staat vers 32. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad de Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. wat natuurlijk ook een zielige vertoning is. Voor Gods gezant. Laat hem in een mandje over de muur zakken. Nou ja, dat gebeurde in elk geval. Er staat trouwens nog wat bij, nou we het toch over hebben. Er staat bij dat het was omdat de stadhouder van koning Aretas Damascus bezette. Maar Aretas, de man die in werkelijkheid de baas was over Damascus, was niet koning van Damascus, maar koning van... Dit is moeilijk. Aretas was koning van, geloof het of niet, Petra. De hoofdstad van Edom, Petra. De plaats in de woestijn. We hebben het er wel eens over gehad, dus dat ga ik nou maar niet verder uitleggen. Petra. In ieder geval de plaats in de woestijn. En het hele gebied daar heet volgens de Bijbel, niet volgens onze atlas, maar volgens de Bijbel Arabië. En Aretas was koning over Edom, het gebied van Edom, en heel Arabië, maar ook over Damascus. Dus Paulus moest vluchten uit Damascus, maar hij moest vluchten in werkelijkheid zelfs voor de koning van Petra en dus van Edom. Hoe dan ook, in Handelingen staat dat hij naar Jeruzalem ging. Maar een andere vraag is, waarom moest hij uitgerekend voor deze Edomitische koning vluchten? Wel, het antwoord erop, mijn antwoord erop, is mijn zinziens dat Paulus voor die tijd zijn verblijf in Damascus heeft onderbroken. Hij ging dus op weg naar Damascus, werd door de Heer geroepen, werd blind, kwam in Damascus, werd daar genezen, bleef een poos in Damascus en verdween toen uit Damascus naar het gebied van deze koning Aretas en keerde later in Damascus terug, maar er schijnt toch wat gebeurd te zijn waardoor de man, Paulus, uit Damascus voor diezelfde koning Aretas moest vluchten alsnog. En hij ging toen naar Jeruzalem. Maar dan moet hij vasthouden. Paulus vlucht uit Damascus naar Jeruzalem. Maar in Handelingen 1 staat in vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, die eerder dan ik apostelen waren. Paulus kwam immers uit Jeruzalem en ging naar Damascus, oorspronkelijk. En onderweg werd hij bekeerd, zeg maar. Hè? En toen hij bekeerd was, zegt de apostel, ben ik niet terug, niet wederom naar Jeruzalem gegaan, maar, vers 17, de tweede helft, ik ging heen naar Arabië. En keerde uit Arabië dus wederom naar Damascus. Zodat je ziet dat Paulus' verblijf in Damascus is onderbroken. En toen hij terug was in Damascus, werd hij vervolgd door deze koning Aretas, die koning van Arabië was, notabene. Waar Paulus eerder even geweest was dus. En hij moest toen de stad uitvluchten. En in Handelingen 9 staat dat toen hij de stad uit moest vluchten, toen ging hij naar Jeruzalem. Toen pas. Dus als je die twee schriftplaatsen naast elkaar hebt, is makkelijk genoeg. Paulus was in Jeruzalem de gemeente aan het vervolgen. Hij kreeg opdracht van de hoge priester, notabene, uit Jeruzalem, om naar Damascus, om daar de gemeente ook te vervolgen. Onderweg greep die andere hoge priester hem. Jawel, de Heer Jezus Christus. Die andere hoge priester vanaf die troon in de hemel. Zodat Paulus inderdaad nu onder een andere hoge priester, onder het commando van de echte hoge priester van het Nieuwe Verbond, doorging naar Damascus. Maar zijn verblijf in Damascus onderbrak hij niet om zich weer af te melden in Jeruzalem, maar om te gaan naar Arabië. En daarna keerde hij terug naar Damascus, maar werd door de koning van Arabië vervolgd. Er was wat gebeurd. En toen ging hij uit Damascus naar Jeruzalem en meldde zich bij Petrus en Jacobus. Even maar dat staat hier in de versen die nu verder volgen. Arabië. En bovendien moet ik er even bij zeggen, dit is de eerste keer, Galaten 1 vers 17, dat Arabië genoemd wordt in de Bijbel. Het woord Arabië. En er is nog maar één andere plaats waar het ook genoemd wordt. Dat is één bladzijde verder. Galaten 4 is dat. Eén blad verder. Galaten 4. Waar staat vers 22,
Er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, Ismaël dus, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, dat is Isaac, is door de belofte. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Ismaël en Isaac. En die andere beduiding is dat Ismaël een type is van het oude verbond en Isaac in beeld van het nieuwe verbond. En Paulus zegt dan ook in vers 24, want deze zijn de twee verbonden. Zie je wel? Ismaël is het oude verbond en daarna Isaac het nieuwe verbond. En dan het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid, tot slavernijbarende, het welk is Hagar, zodat daar het oude verbond wordt aangeduid onder de naam van Ismaël, onder de naam van Hagar en onder de naam van Sinaï. En dat klopt, want bij de Sinaï werd het oude verbond gegeven via Mozes. En er staat er fijntjes achter, vers 25, want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is. En let dan even op dat die uitdrukking een berg in Arabië er helemaal niet bij hoeft. Wat maakt het uit waar het lag? Van Jeruzalem staat toch ook niet een berg in, wat kan het zijn, een berg, Sion, een berg in Israël of in Judea. Maar staat heel fijntjes, staat er even tussen, voor de fijnproever, hè? Staat er even tussen door een berg in Arabië. En dan heb je alle twee de schriftplaatsen gehad in de Bijbel waar Arabië genoemd wordt. De eerste keer is het de plaats waar Paulus heen gaat wanneer hij stiekem zijn verblijf in Damascus onderbreekt. En de andere keer is dat er gesproken wordt over het begin van het oude verbond, de berg waar Mozes op geweest is in de wolken, weet u wel, en waar hij de Heer gezien heeft. En waar de Heer hem van alles getoond heeft. Nou, als nou Paulus volgens Galaten 1 niet te raden is gegaan bij vlees en bloed en niet naar Jeruzalem gegaan is, maar gegaan is naar Arabië, waar is hij dan geweest in Arabië? De enige plaats die we in Arabië via de Bijbel kennen, namelijk de berg Sinaï. Bovendien, nog eens een keer, Galaten 1 vers 16 en 17, hij zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben dus niet bij vlees en bloed in Jeruzalem te raden gegaan, bij de 12 apostelen. Maar ik ging heen naar Arabië. Maar je moet lezen, ik ging te raden in Arabië. Dat wil zeggen, hij moest weten waar hij mee bezig was. Hij moest zijn bediening leren verstaan. Hij zegt, maar daarvoor ben ik niet naar de apostelen in Jeruzalem gegaan, maar daarvoor ben ik naar Arabië gegaan. Zodat er niks anders overblijft dan punt 1 te concluderen dat hij in Arabië op de berg Sinaï geweest is. En punt 2 dat hij in Arabië onderwezen is in de bediening, in het woord wat hij zou moeten gaan prediken. Nou, de enige andere van wie we lezen dat hij op die plek geweest is, is Mozes. Alleen, niemand verder. Mozes alleen op de top van de berg, waar niemand hem kon zien, maar waar hij de Heer zag. En waar de Heer hem, Mozes, dingen heeft laten zien. Wat voor dingen? Nou, dikwijls zegt men, Mozes heeft daar een model gezien van de tabernakel. Want er staat later dat het Mozes gezegd wordt dat hij alle dingen, dat als je die tabernakel moet maken, moet hij alle dingen maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond is. Maar nou is er wel een misverstand in het spel. Want wij weten toch hopelijk dat het tabernakel een afbeelding is. Dat staat er in Hebreeën, diezelfde brief waar Paulus ook zo'n lange aanloop moet nemen om eens wat te zeggen. We weten toch dat het tabernakel een afbeelding is van geestelijke en hemelse dingen. De tabernakel van Mozes en van het volk Israël in de woestijn was niet een afbeelding van een maquette die Mozes op de berg gezien heeft. Wat er gebeurd is, is dat God aan Mozes zijn wegen heeft bekendgemaakt. Dat staat trouwens in de schrift. God heeft aan Mozes uitgelegd hoe zijn plan, Gods plan, eruit zag. Er waren er trouwens toch niet veel in geïnteresseerd, maar Mozes kennelijk wel.
En God heeft aan Mozes uitgelegd hoe het zit met het hele heilsplan. En onder andere hoe het zit met het oude en het nieuwe verbond. En hoe eens het oude zal beëindigd worden, het nieuwe zal aanbreken. En hoe Mozes de middelaar, althans rentmeester, zou zijn van het oude verbond. Maar hoe uiteindelijk een profeet als gij, Mozes, wordt er gezegd. Hè? Een profeet als Mozes zou komen. En als men naar die niet zou luisteren, zou men verloren gaan. Dat wil zeggen, tot Mozes wordt gewoon gezegd dat hij een voorbeeld is van Christus die later verschijnen zal, de Messias. En aangezien de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 10, zegt dat de geschiedenis van Israël in de woestijn een voorbeeld is van de geschiedenis van de gemeente nu, kun je dus heel eenvoudig je conclusie trekken. Het betekent dus dat God aan Mozes heeft bekendgemaakt waarheden die later aan Paulus bekendgemaakt zijn. Met dit verschil dat Mozes die dingen niet moest of kon prediken omdat ze nog niet aan de orde waren. Maar als tot Mozes en de zijnen gezegd wordt dat zij de tabernakel moeten bouwen naar het voorbeeld wat op de berg getoond is, moeten zij inzicht gehad hebben in deze geestelijke waarheden. Want het blijft heus overeind dat de tabernakel een uitbeelding is van hoe het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe en hoe het nieuwe er dan uit zou zien. Kortom, even nog eenvoudiger, de tabernakel is wel degelijk een uitbeelding van de gemeente. Nou ja, eerst van Christus zelf uiteraard, maar ja, die is het hoofd van de gemeente. Deze gemeentelijke waarheden zijn daar aan Mozes bekendgemaakt. Dat verklaart ook waarom Bezaliel en Aholiab, de twee die de tabernakel moesten bouwen in de praktijk, punt 1, bekrachtigd werden, verlicht werden door de geest van God. Waarom? Om te kunnen zagen en timmeren en om metaal te smeden? Want nee, dat konden ze al. Nee, ze moesten die geestelijke waarheden kennen om ze als oprecht, als eerlijk artiest te kunnen uitbeelden in de materie, in de stof, in hout, zit in hout en goud en hoe het allemaal heten mag. Ze hebben dat moeten weten. Nog afgezien van dat het er inderdaad twee waren. Ik kan het niet voor me houden natuurlijk. En als je waar ook in de Bijbel twee mannen tegenkomt, zijn ze een uitbeelding van de roeping van de gemeente met het eerstgeboorterecht. Dubbele deel. En dus twee. Nou, hoe dan ook. Wat Mozes gezien en gehoord heeft, is gemeentelijke waarheid. Die Mozes dus wist. Hij moest het ook weten. Daarom kon het ook verborgen blijven, als u begrijpt wat ik bedoel. Het was er wel. Het was ook ergens bekend, maar niet openbaar. Maar Mozes wist het. Maar het was voor de toekomst bestemd. Mozes zou er heus vrede mee gehad hebben dat hij het beloofde land niet in mocht. Want hij heeft geweten. Waarom niet? Hij heeft geweten wat dat betekende. Hij heeft geweten dat het oude verbond niet de vervulling van de beloften zou brengen. Hij heeft ook geweten, omdat hij het zelf heeft uitgebeeld in zijn daden, dat Israël opnieuw de Messias zou verwerpen, ook na zijn opstanding. Dat de rots ten tweede male geslagen zou worden. Dat de Christus ten tweede male, bij wijze van spreken dan, gekruist zou worden. Kortom, dat Israël ook de opgewekte Christus zou verwerpen. Met als gevolg onze tegenwoordige bedeling waarin Israël terzijde gezet is en waarin God zijn gemeente roept. Natuurlijk heeft de man dat geweten. En waar het om gaat is dat Paulus later op hetzelfde plekje geweest is. En precies dezelfde dingen heeft gezien. En dan komt hij van de berg, Paulus dus. En wat doet hij? Hij is de enige in de hele Bijbel die een verklaring geeft van de betekenis van de tabernakel. Wordt dat gevallen? Hoe wist hij dat? Hij was de enige. De hele Bijbel door vind je geen verklaring van de tabernakel. Paulus is de enige die er wat over zegt. Hoe wist hij dat? Omdat hij het voorbeeld gezien heeft. Of gehoord heeft, maakt me niks uit. Maar wat hij inzicht gekregen heeft in die geestelijke waarheden waar de tabernakel een afbeelding van was. En ik kom beneden en ik kon het ook vertellen. U mag dus niet meer raden wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Je herkent de apostel. Op verschillende manieren dus. Zie? Maar wat er dus gebeurt is dat de apostel Paulus inderdaad aansluiting gevonden heeft. Eerst bij Mozes, op de berg is geweest, bij de Heer. En hem is het rentmeesterschap van onze bedeling opgedragen. En zoals Mozes steeds te maken had met tegenstand in zijn volk in die dagen, Zo had Paulus steeds te maken met de tegenstand van zijn volk, de gemeente, in zijn dagen. Zoals Mozes de tegenstand ontving van een volk wat verlost was uit Egypte. Zo kreeg Paulus de tegenstand van een volk wat inderdaad verlost was uit de wetten, uit de slavernij enzovoorts. Maar zoals het volk van Mozes terug verlangde naar de vleespotten van Egypte, zo was het volk van Paulus, de gemeente, dus inderdaad precies een. In ieder geval de Korintiërs verlangt terug naar het vlees enzovoorts. In plaats van de blik vooruit te richten op de beloften die God gedaan heeft. Dat is het verhaal. Dat is een volstrekte parallel. En als de apostel Paulus, zeg het nu ronduit, als de apostel Paulus in de Hebreeënbrief begint, spreekt de eerste twee hoofdstukken lang over de Heer Jezus Christus, die opgewekt is uit de dood en niet op de troon op aarde zit, maar op de troon in de hemel. Twee hoofdstukken lang, dat is tenminste een geestelijk onderwerp. En dan in hoofdstuk 2 neemt hij weer een boel stappen terug en begint hij bij Mozes en zegt: Mozes is getrouw geweest in heel zijn huis. Ja. Ondanks alle tegenstand. En je proeft de apostel Paulus, hè, die net zo goed wist hoe moeilijk het is om trouw te zijn in het hele huis als het hele huis zich tegen je keert. Nou, dat is het verhaal. Dat verhaal van Hebreeën begint dus ook dan bij Mozes. Maar dat is waar de apostel Paulus aansluiting gevonden heeft. Niet bij de Heer Jezus, levend en wandelend op aarde, maar bij Mozes opgetrokken op de berg in de derde hemel. En ik zult u zeggen, maar Mozes was toch niet in de derde hemel? En dan zeg ik, oh nee. Of het in het lichaam was of uit het lichaam, weten we niet. Maar in het lichaam was hij op de berg. Maar als hij daar de Heer ontmoet, ontmoet hij de Heer des hemels. En heeft daar zonder meer hemelse dingen gezien. En daar gaat het dan om. En dat is wat Paulus ook gezien heeft. En beide profeten, Mozes en Paulus, zaten met het probleem dat ze een rijke waarheid hadden, een rijke boodschap, die in de praktijk slechts door weinigen aangehoord werd, omdat men niet wilde. Tegenwoordig is dat de apostel zich door deze brieven heen worstelt, deze twee Korinthebrieven, dan nog een keer die Galatenbrief die dan spreekt over die gelovigen die per se onder de wet willen leven, 5-6 hoofdstukken lang, en eindigt dan ook met: maar wij zijn gestorven voor de wereld en de wereld is voor ons gestorven enzovoorts. Het oude is voorbij gegaan en dan gelukkig, dan proeven we ineens heel wat anders. Dan komen we in Efeze. En Efeze, daar heeft Paulus alles achter zich gelaten. Al die onwillende gelovigen die niet luisteren willen. En zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dus met vlees afgelopen. Zoals hij ons uitverkoren heeft van vorige ontlegging der wereld. Ons gepredestineerd heeft tot aanstelling als zonen. Die ons begenadigd heeft in de geliefde. En zo gaat het verhaal verder. En dan eindigt die opsomming daar in 1, hoofdstuk 1, eindigt met dat hij ook ons het onderpand van de Heilige Geest gegeven. Het onderpand van de toekomende erfenis. Dat is het verhaal. Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En bestemd voor die toekomende erfenis in de toekomst. Dus in zijn geheel een zaak die volledig aan de aarde voorbij gaat. Uitverkoren voordat deze aarde er was. Met een erfenis die ligt ver voorbij deze aarde. En ook veel hoger dan die aarde. En dat is het echte verhaal wat de apostel Paulus ons vertellen wil. Dat is ook het verhaal, dus de waarheid die ook uitgedrukt wordt in met name de tabernakel. Een geweldige symbolische uitbeelding van dingen die voor velen verborgen blijven als ze vleeselijk zijn. Want die zien alleen een gebouw van hout en goud. En linnen, enzovoort, in een woestijn. En je vraagt je af wat de zin ervan is. Maar voor hen die vaste spijzen verdragen, is het heel wat anders. Is het een geweldige voorstelling van de grote rijkdom die we in Christus ontvangen hebben. Een rijkdom waardoor wij inderdaad met vrijmoedigheid ingaan tot de ark des verbonds, tot het verzoendeksel, tot de Heer die van tussen de cherubim tot ons spreekt. Dat is het verhaal. Tot de troon der genade uit Hebreeën 4 dus. Dat is de boodschap die Paulus heeft. Dat is een boodschap die ver uitstijgt boven alle aardse beslommeringen. En de tragiek van vele gelovigen is helaas dat zij liever bezig zijn met aardse beslommeringen en daar de Heer ook nog in betrekken, in plaats van bezig te zijn met zijn werk, zijn gedachten, zijn woord, zijn erfenis en vooral zijn heerlijkheid in de toekomst. Nou. Ik hoop dat u dit slechte voorbeeld niet navolgt. En dat zei Paulus ook toen hij aan de Korintiërs schreef en zei dat Israël het voorbeeld is van de gemeente. Het is dus de bedoeling dat wij niet in die verzoekingen vallen. En dat wij niet ongehoorzaam zijn, dat wij niet twisten met elkaar enzovoorts. Ook dat wij niet het gezag van Mozes in twijfel trekken of het gezag van Paulus, laat staan het gezag van Christus. Maar dat we inderdaad in afhankelijkheid van de Heer en in gehoorzaamheid aan zijn woord, in het licht van de boodschap van de apostel Paulus uiteraard, zouden wandelen aan de hand des Heren en zeggen, wij zijn van Christus of we zijn verloren, een van de twee. Dat is, zo is het echt, hè? We zijn of verloren, zijn we van niemand. Of wij zijn van Christus en Christus is Gods. Dat is de positie van de gelovigen in een hemels koninkrijk met een hemelse erfenis, een hemelse bestemming, omdat wij een God hebben die genadig over ons geweest is en die met de rijkdom van zijn genade overvloedig is geweest. Daar dienen we uit te leven en dat is de boodschap die we ontvangen hebben. Dat is het woord van onze tegenwoordige bediening. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die grote rijkdom, dat wij ook als het ware een blik mogen werpen in die hemelse dingen. Omdat u door uw woord en door de apostel tot ons wilt spreken, spreken over deze geweldige rijkdom die in het hart van de mens niet is opgeklommen en die in al de tijden ook niet geopenbaard is geworden, maar die nu bekendgemaakt is door uw woord, door de apostel Paulus. We danken u daarom, Vader, dat wij ons mogen openstellen voor uw woord en ook voor de brieven die u via hem hebt willen schrijven. Opdat we aan de ene kant geen, niet het slechte voorbeeld zouden navolgen, maar aan de andere kant juist onze blik ook zouden richten op die hemelse zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus. Opdat wij niet zouden zien op de mensen die ons hier beneden voorgaan, maar opdat we zouden zien op de Heer Jezus Christus die ons in het woord wordt voorgehouden. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons oproept om onze blik te richten op de Heer Jezus Christus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Opdat we hem zouden nawandelen in het bewustzijn dat we zijn eigendom geworden zijn. In het bewustzijn ook dat we één plant met hem zijn geworden. In de gelijkmaking zijns doods, in de gelijkmaking zijn er opstanding en ook in de gelijkmaking zijn er hemelvaarten. We danken u daarom, Vader, te mogen weten dat u ons met hem gezet hebt in de hemel, om daar deel te hebben aan de volle rijkdom van de zegeningen van onze heiland. We danken u dat we in hem leven. En dat wij een verheerlijkte Christus mogen kennen, die het vlees overwonnen heeft, die de dood heeft overwonnen, die alle vergankelijkheid heeft overwonnen en in eeuwigheid gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we van hem leven hebben ontvangen, dat we in hem leven, door hem gevoed worden en ook van hem genade, barmhartigheid en hulp mogen ontvangen. We danken u daarom, Vader, voor de rijkdom die we gevonden hebben in Christus en in uw woord. En wanneer wij dan nog in het lichaam zijn, in het vlees zijn hier beneden, Vader, willen we u vragen, komt u ons te hulp, richt u onze ogen op u, opdat we ons niet zouden laten in beslag nemen door de zienlijke dingen om ons heen, door de zorgvuldigheden deze wereld, maar in tegendeel onze harten zouden openstellen en ons in beslag zouden laten nemen door die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Omdat we zouden wandelen als verlosten, verlost van de wereld, verlost van de zonde, verlost van het vlees. En zouden wandelen aan uw hand in het besef dat we geroepen zijn tot dat zoonschap. Geroepen zijn tot die toekomende erfenis die we ontvangen mogen uit de rijkdom van uw genade. Amen.